Vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij ZipTalk.
Een hele goede dag en welkom bij ZipTalk, de podcast van Zipconomie. Mijn naam is Narada Bouwland en ik word zoals altijd bijgestaan door Hugo Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomie. Goedemiddag Hugo Jan.
Goedemiddag Narada.
Leuk om er weer te zijn. We hebben even een weekje overgeslagen, want we hadden het heel druk met de webinarweek. Gaan we straks ook meer over vertellen. Maar vandaag hebben wij Alexander Kist te gast, partner bij Werkadvies. En dat komt omdat wij het moeten gaan hebben over de inlenersbeloning.
Ja, dat klopt.
En waarom is dat zo, Alexander? Wil je dat toelichten?
Dat we het daarover moeten gaan hebben. Ja, ja, ja. Dat komt omdat dat eigenlijk weer actueel wordt vanwege de WTTA, de Wet Toelating Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten.
Ja.
Omdat daarmee waarschijnlijk een eis daarvoor gaat worden dat je voldoet aan de inlenersbeloning. Okay. Dat zullen we straks verder uitwerken.
En toch nog even, wat is de inlenersbeloning?
De inlenersbeloning is het principe, ja, dat een uitzendkracht hetzelfde of vergelijkbaar beloond wordt als de werknemers van die partij waar die naartoe wordt uitgezonden.
Ja, duidelijk.
En dat geldt dan ook voor de detacheerders?
Dat geldt ook voor de detacheerders, want het gaat over ter beschikkingstelling van arbeid.
Ja.
En dat ook, het punt, ter beschikkingstelling van arbeid onder leiding en toezicht van een derde.
Ja, en dan vallen een hele hoop organisaties onder, van uitzenders tot en met detacheerders. Die inlenersbeloning wordt belangrijk. Dus gaan we uitgebreid bespreken straks en na de headlines. Maar dat doen we als eerste.
ZipTalk Headlines.
Nou, waar heb jij uitgehangen afgelopen week, Hugo Jan?
Nou, dat was de webinarweek. Ja. Dat is altijd wel weer een wekelijkse hoogmis voor ons.
Ja.
Ook wel weer fijn in deze studio te staan, maar in Utrecht is het ook altijd fijn.
Ja, doen ze niet verkeerd daar hoor. Ja.
Nee. Dat was prima. Echt een anders. Nou ja, webinarweek, ik denk dat veel van de huidige luisteraars daar ook wel iets van hebben meegekregen. Alles staat ondertussen op ons YouTube kanaal, dus alle losse uitzingen zijn daarop op terug te kijken. Ja. Nou, we hadden 3 dagen waar we als economie mee van doen hadden. Dat was de dag dat Wim Davids deed. Dat ging echt over bureau en bureau innovatie. Hoe ben je als bemiddelingsbureau, ZZP, uitzender, detacheerder, klaar voor de toekomst. Veel over tech, het toepassen van tech. Ik denk dat echt een van de items is. Praten er altijd al heel lang over, denk ik. Maar dit is wel het moment om die tech ook gewoon echt te betrekken bij verbetering van je werkprocessen.
Ja.
Makkelijke matchen, makkelijke vinden van kandidaten, maar zeker ook van opdrachten. Nou, dat was een beetje de rode draad door zijn dag heen. Op de donderdag deed ik de traditionele inhuurdag.
Okay.
Professioneel inhuren. Wat mij nou wel opviel is dat het eigenlijk best al wat oudere topics waren. Pools bouwen, data vast, zelf opleiden van mensen. Maar eigenlijk weer in een nieuwe tijd ondergebracht.
Okay.
Dus het was misschien niet eens heel nieuw, heel verrassend wat dat betreft. Maar ja, wel ja, hoe je dat in deze arbeidsmarkt, die dan wel echt anders is dan 10 jaar geleden, namelijk veel meer schaarste, hoe je het daar dan in toepast.
Ja, interessant.
Ja. En dan hadden we nou ja, ook nog tussendoor, zowel op de donderdag en op de dinsdag. Ja, de meest bezochte webinar zijn dan toch de juridische onderwerpen. Gingen ja, alle 2 over de wet TTA, maar daar komen we straks mee even op.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja, zelf ook een dag.
Ja, ik was de dagvoorzitter op de vrijdag, was de Total Talent dag. Nou, was razend interessant. Nou, we hebben natuurlijk ook nog een keer een ZipTalk gehad over Total Talent met Alejander en met Olly hier te gast. Maar dat was een superleuke dag, omdat we daar 5 partijen hadden die heel concreet invulling geven aan de Total Talent gedachte. Nou, en zoals onze luisteraars wel weten, ik heb daar heel erg behoefte aan, want vertaal maar eens een visie naar iets concreets. En dan gaat het pas echt leven. En dat heeft het voor mij ook wel gedaan. Dus dat zijn 5 sessies met hele concrete handvatten voor concrete toepassing van Total Talent ideeën van tooling tot dienstverlening tot visie, noem allemaal maar op. Dus ik heb me kostelijk vermaakt. Ja, nou, mag mooi, ik zo mooi, zeggen. Dat mooi is mijn professionele mening.
Ja, ja. Nou ja, ik denk in zijn algemeenheid wat wel aardig was, is dat het Haagse gedoe, wat ook wel tegelijkertijd meespeelt, ja, eigenlijk niet zo heel veel impact had op de hele webinarweek.
Nee.
En waar veel ondernemers mee bezig zijn. Dus die markt die dendert gewoon door.
Ja,
zoals van wat ze in de raak bedenken.
Ja, en als we dan toch over Den Haag hebben. Wet en regelgeving, zorg en ZZP is nu een onderwerp, heb ik begrepen.
Ja, Ja, we hebben een fiscaal kader ZZP in de zorg.
Oké.
Dat is wat anders dan de ZZP-wetgeving, wet VEBAR. Maar binnen de sector zorg hebben ze zelf het initiatief genomen allerlei afspraken te maken over wanneer mag je nou wel of niet een ZZP'er inhuren. Ja. Dat is natuurlijk toch echt een forse sector voor de middelingssector. Omdat het ook een forse sector in de arbeidsmarkt is. 1 op de 7 mensen die in Nederland werkt in de gezondheidszorg.
Ja.
Toch, en dat gaat alleen maar groeien. Nou, dat fiscaal kader zorg zijn eigenlijk de sectorspecifieke afspraken. Nou, en die is wederom uitgesteld omdat ze er toch nog niet helemaal over uit zijn wat daar nou precies in moet staan. Dus okay. Het nieuws is eigenlijk dat er geen nieuws is.
Ja.
Toch gaan we een van de volgende ZIP-talks gaan we daar nog eens een keertje uitgebreid helemaal tijd besteden aan. Hoe zit het nou met ZZP in de zorg, dat fiscaal kader zorg en wat voor andere wetgeving eraan komt.
Okay. Ja, en dan even met de trein via Rotterdam naar Brussel vanuit Den Haag. Wat zijn daar de updates uit Europa?
Nou, we hebben het ook wel eens over gehad. Dat is eigenlijk de richtlijn voor platformwerk. Wat zijn daar dan de ook wel weer de afspraken? Wanneer ben je nou een echte ondernemer die via een platform werkt? Of wanneer moet je als werknemer gezien worden?
Ja.
Beetje dezelfde discussie als we hier hebben. Maar dan echt voor platformwerk. Nou, dat is gecrashed eind van het vorig jaar 2023. Nu is België voorzitter.
Okay.
Dus die hebben de handschoen opgepakt. Eigenlijk sneller dan menigeen verwacht is er een soort van tussensucces. Want het Belgisch voorzitterschap heeft weer een nieuwe deal met het parlement afgesloten. Minder uitgewerkte criteria, meer maatwerk, wat je per land, hoe je dat kan doen. En ze proberen dit nou weer terug te brengen naar besluitvorming tussen de Europese landen.
Okay.
Altijd ingewikkeld in Europa. Dan moet en het parlement eens zijn en de landen moeten daarover eens zijn. Maar er lijkt toch wel vaart in te zitten.
Okay.
En er is groot belang om dit voor de verkiezingen te doen. We hebben in juni hebben we Europese verkiezingen. Nou, en er zijn veel partijen die graag willen voor de verkiezingen dat dit geregeld is.
Ja.
Nou, dit is wel een doorbraakje dat misschien toch die kant op gaat.
En wanneer zijn die verkiezingen?
Ja, ergens in juni. Dit jaar. Dus er zit echt. Hier wordt al jaren over gesproken. Dus let wel, dit gaat echt over platformwerk. Denk aan Uber, denk aan Deliveroo, waarbij het platform zelf een belangrijke rol speelt in betaling, in aansturing, al dan niet via een algoritme. Dus dit is, het is niet zozeer de marktplaatsen voor opdrachten of zo. Dat is echt wat anders.
Ja, duidelijk. En dan hebben we om af te ronden nog een klein toefje cijfers.
Ja, nou, er waren heel veel kleine onderzoekjes. Eén onderzoek gaf aan, dat was de Nationale Vacaturebank. Onder hun bestand geeft de helft van de ZZP'ers aan. Nou, als je het goed aan me vraagt, wil ik best overwegen in vaste diensten komen.
Okay.
Sommige mensen vinden dat een enorm getal. Als je kijkt naar de ZZP-cijfers van CBS, dan zie je ook daadwerkelijk dat de helft van iedereen die zich vandaag inschrijft als ZZP dat over een half of over 5 jaar niet meer is.
Ja.
Dus die verschuiving, ik blijf het herhalen, die verschuiving is er echt. Voor heel veel zelfstandigen is het ZZP-schap een tussenfase.
Ja.
Als je daar als opdrachtgever, als werkgever de juiste propositie in zet, lees de zorg dan ook maar weer, dan wil best een deel dat overwegen. Maar dan moet je wel de goede toon aanslaan.
Ja.
De ABN AMRO had een groot onderzoek over dat ouderen meer kunnen werken en meer moeten werken. En ook daarvan zeggen ze, ZZP-constructie is wel degelijk natuurlijk de manier voor mensen in de laatste paar jaren van hun loopbaan om gewoon actief te blijven.
Ja, en ze willen ook meer
werken. Ze willen absoluut. Ja. Ze willen ook wel onder de juiste voorwaarden. En dat is denk ik nog meer flexibiliteit dan dat ze al gewend waren. Nou ja, dan is het ZZP-schap natuurlijk daar prima iets.
Ja.
Ik hoop wel dat Den Haag het ook oppikt dat je bijvoorbeeld Het als ZZP'er beschikbaar blijven voor je oud werkgever. Nou, als iemand van 35 dat doet, is dat al gauw schijnzelfstandigheid. Dat kan eigenlijk niet. Het zou natuurlijk eigenlijk wel mooi zijn dat je dat dan voor ouderen wel kan blijven doen.
Ja.
Want die willen natuurlijk nou juist in een omgeving waar ze heel veel kennis hebben opgebouwd, dat ter beschikking stellen. Het zou mooi zijn als daar toch iets voor gedaan wordt. Dat is echt belang van de BV Nederland.
Oké. Okay. Dat was hem?
Nou, nee, waarom nog missen? Oh, ja, we hebben nog heel even mag. Nou, dat het aantal ZZP'ers onder recruiters is en HR professionals ook blijft groeien.
Oké.
Dat is natuurlijk ook wel weer een signaaltje. Recruiters met name is echt een vroeg cyclische voorspeller.
Ja.
Daalt het aantal recruitmentopdrachten, dan weet je dat een effect gaat hebben. Dat is overigens wel zo. Want die recruitmentopdrachten zijn er niet zoveel. Maar blijkbaar is het vertrouwen onder deze beroepsgroepen nog steeds. Ik word ZZP'er, want ik heb er vertrouwen in. Dan even snel naar Malt. Malt is Europees actief als bemiddelaar van ZZP's platform. En die hebben heel veel data over heel Europa. Nou, die ziet eigenlijk wel dat cijfer overal groeien. En het vertrouwen ook in de markt onder ZZP'ers blijft ondanks misschien wat afkoelende economie groot. Eigenlijk in heel veel landen. Niet alle landen. Verschillen is best interessant om te zien. Ja. Nou, dan moeten mensen maar even op zoek naar dat rapport van Malt. Maar het zijn, ook dat is wel weer een signaal dat die ZZP-markt er toch gewoon eentje is om rekening mee te blijven houden. Die gaat niet meer weg.
Ja. Ja, en dan gaan we door naar discussieonderdeel van onze podcast. Dus extra aandacht voor wet en regelgeving vandaag. Dus met Alexander Kist van Werkadvies. Er zijn dus een aantal wetten of ontwikkelingen die we volgens mij met z'n allen in de gaten aan het houden zijn. Volgens mij zijn er op twee de meest bijzondere dingen nu te melden. Dat is de V-bar, de discussie bij je dus een zelfstandige ja of nee. En de WTTA te toetsen of iemand een certificering te geven om uiteindelijk mensen ter beschikking te stellen. Heel even bij die V-bar beginnend, Hugo-Jan, waar staat dat nu?
Ja, ik denk dat het alleen is belangrijk even in het kader van die wetgeving wel interessant is om dat eventjes te doen, want de trein dendert gewoon verder qua wetgeving, ondanks onduidelijk wat nou het nieuwe kabinet gaat worden. En vorige week was de eerste keer dat de Tweede Kamer nieuwe samenstelling met de minister weer eens aan het praten was. Nou, dan zien we over de V-bar, zeg maar de nieuwe wet DBA, best heel veel aarzelingen in de Tweede Kamer. Niet over het deel dat je meer bescherming moet geven bij een laag tarief.
Ja.
Maar wel over het hele inbenningscriterium. Nou, ik had er zelf ook nog eens een keertje column over geschreven van knip die wet nou in tweeën.
Ja.
Nou, er zijn best veel partijen.
NSC, ja, die zou daar over
NSC heeft daar, VVD heeft daar wel oren naar. En als ik het zo een beetje proef, misschien wel een Kamermeerderheid voor. Van Gennep, de minister, heeft toch iedereen overtuigd, nou wacht nou even tot ik echt met een wet gaat indienen.
Ja.
Beoordeel dan wat je van het totaalpakket vindt.
Ja.
Dus dat is een beetje de status momenteel. Hij is nog niet ingediend, de wet V-bar. Ligt maximale politieke druk bij de minister om dat inbeddingscriterium toch minder scherp te gaan formuleren dan dat ze het had.
Ja.
Meer ruimte te geven voor het criterium ondernemerschap.
Ja, okay.
Hier gaan we nog uitgebreid over terugkomen.
Ja, okay. Ja. En dan Alexander, die WTTA, die ter beschikkingstelling arbeidskrachten. Nu dacht jij, hey, wacht eens even jongens. Je zit een linkje met de inlenersbeloning en die gaat impact hebben op de branche. Hè? De branche waar wij veel over praten. De branche met de driehoeksverhoudingen. De uitzenders, de ZZP'ers, de detacheerders. Wat is nou iets wat mensen echt even moeten weten over de relatie tussen die WTTA en die inlenersbeloning?
Het grote verschil tussen die twee. Laat het anders doen. De overeenkomst tussen de link tussen die twee wetten is dat als je onder de WADI valt. Dat is ook de WTTA, is ook een wijziging van de WADI, om het allemaal even heel makkelijk te maken.
Ja.
De WADI, dat gaat over ter beschikkingstelling van arbeidskrachten, inlenersbeloning en nog iets wat het belemmeringsverbod heet. Dat kunnen we een andere keer nog doen.
Mm-hmm.
En heel veel partijen die wel arbeid ter beschikking stellen, die zijn in principe verplicht om die inlenersbeloning te betalen. Maar als je het nou hebt over hele hoge lonen en mensen die gewoon, weet ik veel, 5.000-6.000 euro per maand verdienen.
Ja.
Daar is het allemaal niet zo relevant voor. Omdat die hele wetgeving, die hele inlenersbeloning, dat wordt in principe alleen maar afgedwongen als het voor die medewerker een voordeel oplevert. Dan gaat die medewerker namelijk zeggen, ik wens dat te krijgen.
Ja.
Of als het collectief door bijvoorbeeld de vakbonden een hele groep werknemers raakt die echt achterlopen op de werknemers bij de klant.
Ja, Ja, en is het dan dus zo dat in het hogere segment, dus echt de hogere tarieven, dat Wari dan daar helemaal geen onderwerp is, omdat nu eenmaal de medewerkers niet interesseert?
Precies, als je dat zo zou willen. Het is wel heel zwart-wit gezegd zo, maar dat is wel uiteindelijk het idee.
Ja, oké, duidelijk. Maar als die inleners, dus als die certificering gaat gelden voor iedereen, dan moet dus ook iedereen met die inlenersbeloning aan de slag.
Ja, want als die WTTA er komt, dan een van de onderdelen daarvan is dat de opdrachtgevers geen personeel meer mogen inhuren van aanbieders die niet toegelaten zijn. Ja. En om toegelaten te worden moet je gecertificeerd zijn. Dus laten we het hebben over toelating. Niet toegelaten partijen, die mogen dus daar mag je straks niet meer van inhuren. En dan kan je een boete krijgen van de arbeidsinspectie. Dus dat betekent dat aan de inlenende kant, dat die partijen die gaan zeer aarzelend worden op het moment dat er een niet toegelaten aanbieder komt.
Ja.
En dat geldt dus ook voor die hogere tarieven.
En dan moet ik als opdrachtgever dus zorgen dat ik met die partijen een contract afsluit waarbij ze mij geen arbeid ter beschikking stellen onder mijn toezicht, maar dat er een ander soort...
Ja, dat is natuurlijk. Natuurlijk. Dat doet nu iedereen. Dat is het geitenpaadje.
Ja,
dat zou dus zijn als je bijvoorbeeld onder resultaatverplichting werkt. Ja. Als je daadwerkelijk iets oplevert, een product. En je dus niet op uurtje factuurtje basis gewoon bij die baas gaat werken.
Ja. Ja. Maar dan blijft er nog steeds een hele grote groep aan inzetten over waarbij dit moeilijk is aan te tonen. He, dat er een resultaatverplichting is. Van
waarbij dat nu in de praktijk niet zo'n probleem is.
Ja.
Vanwege de hoogte van het tarief en het salaris.
Ja.
Wordt dat straks wel een probleem. Omdat die opdrachtgever nu in het spel betrokken wordt. Het kan die opdrachtgever tot nu toe, zonder die wet, kan het die opdrachtgever in principe niet zo heel veel schelen of die werknemer precies het goede loon krijgt.
Ja.
Als hij maar niet wegloopt en als die opdrachtgever maar niet keten aansprakelijk wordt, dat zijn er wel dingen. Maar dus voor de rest is de opdrachtgever niet direct in dit proces betrokken en dat wordt hij straks wel, want hij gaat gewoon niet meer inhuren.
Ja, oké.
Nou ja, dus eventjes om het proberen samen te vatten, want voor de uitzender zeker is dit een redelijk gesneden koek. Want
die doen dit al.
We hebben nu ook even over de groep gedetacheerden die wel degelijk ook onder de Wari vallen.
Ja.
Realiseren ze zich misschien niet altijd. Hadden het al moeten doen eigenlijk.
Ja, het is al lang verplicht.
Het is al verplicht, maar nu komt er iets bij, namelijk dat die opdrachtgevers gaan toetsen, ben jij toegelaten? En om toegelaten te worden, moet je dit allemaal goed geregeld
hebben. Om toegelaten te worden moet je in ieder geval aan de wet voldoen, dus aan de Wadi.
Ja.
En om dan maar meteen één stapje dieper in te doen. De inlenersbeloning bestaat op twee niveaus. Het staat in de Wadi.
Mm-hmm.
En daar staat eigenlijk alleen maar loon en overige beloningscomponenten. Maar in de CAO voor uitzendkrachten is dat in een heel rijtje uitgewerkt. En dat is veel, veel gedetailleerder. Dus als je onder de CAO valt, dan, dat is wat je net zei, Hugo-Jan, de uitzendbedrijven die snappen dit wel. Als je onder de CAO valt, dan moet je hier al lang aan houden. Maar bedrijven die niet onder die CAO vallen, en omdat die nu niet algemeen verbindend is verklaard, zijn dat er meer dan als wel algemeen verbindend is verklaard, bedrijven die niet onder die CAO vallen, moeten zich nog steeds houden aan die Wadi. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over het loon.
Ja.
En wat is loon eigenlijk? Hoe breed kunnen we dat trekken?
Het loon is natuurlijk wat er op je loonstrookje staat. En de precieze tekst in de Wadi is iets van loon en overige looncomponenten, staat een ander woord, maar daar gaat het om. En in sommige gevallen gaat het ook nog over de werktijden en that's it. Maar in de CAO is helemaal uitgewerkt, ook de loonsverhogingen die bij de opdrachtgever worden toegekend, periodieke jaarlijkse uitkeringen zoals een 13e maand, eenmalige uitkeringen, dat is nog wel in COVID nog wel gebeurd, dat ze even allemaal, of ter compensatie van de inflatie, kregen bij veel opdrachtgevers, kregen alle werknemers ineens €1500. En dan moeten de ingeleende medewerkers dat ook krijgen. Dat soort dingen. Dat is dus CAO-basis.
Dus, maar dat is toch makkelijk? Dus dan kijk ik gewoon naar de beloning die de opdrachtgever geeft voor die functie. En dan zeg ik dankjewel. En dan zorg ik dat mijn medewerkers die beloning ook krijgen. Klaar? Kunnen we naar huis?
Ja, dat is inderdaad hoe er veel tegenaan wordt gekeken.
Ja.
Het is ook niet zo moeilijk, hoewel je onder de CAO moet je wel heel specifiek zijn met dat je al die componenten precies goed doet. En je moet ook de medewerker daar weer een overzicht van verstrekken. Dus dat moet allemaal, dat is een behoorlijke administratieve last. Dat moet nauwkeurig gebeuren. Maar het is ook voor klassiek uitzenden, zal ik dat maar even noemen. Dus dat Seek and Peek of als voorloper van werving en selectie, is dit min of meer gesneden koek.
Ja.
Maar voor detachering, met name waarbij medewerkers gewoon in vaste dienst zijn bij de detacheerders, vaak ook voor langere tijd, en bij verschillende opdrachtgevers werken, daar is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Want omdat in verschillende sectoren voor hetzelfde geld verschillend beloond wordt.
Oh, ja.
Dus dan verschuift de ongelijkheidsbestrijding, waar dit allemaal over gaat eigenlijk, die verschuift dan de ongelijkheid, verschuift van de opdrachtgever, hè, waar dan de uitzendkracht meer of minder verdient dan de personeel van de opdrachtgever, verschuift dit naar de opdrachtnemer, dus de werkgever van die gedetacheerde. Ja. Omdat hij dan 2 of 3 of 10 verschillende werknemers heeft bij 2 of 3 of 10 verschillende opdrachtgevers, die verschillende salarissen verdienen. Ja. Dus daarmee is het probleem van de ongelijkheid niet opgelost, maar verplaatst.
Ja, dus dan moet ik mijn hele detacheringsorganisatie gaan betalen naar eigenlijk de best betalende klant. Ongeacht bij welke opdracht iemand zit.
Dan maak je wel even een heleboel stappen achter elkaar tegelijk.
Ja.
Maar dat is natuurlijk uiteindelijk waar het wel op neerkomt, is dat de grootste gemene deler, maar dan niet eens de hoogste.
Ja, precies.
Dat gaat op een gegeven moment iedereen, en dat is niet meer te betalen.
Ja.
Want in de industrie worden vaak, zeker aan de ICT-kant, worden in de industrie keurige salarissen betaald. Maar die zijn wel veel lager dan die bij banken of bij de Rijksoverheid.
Ja.
Dan wil niemand daar dus meer werken. In ieder geval niet gedetacheerd.
Ja.
Die werknemers in de detachering hebben die daar ook voor gekozen. Die zijn niet bij de Axo Nobel of de Rabobank of de Rijkswaterstaat gaan werken, maar bij een detacheerder, juist omdat ze bij alle 3 van dat soort bedrijven een keer willen werken in hun periode.
Ja, ja. Maar nu heeft de detachering soms het imago dat het eigenlijk voor de werknemer veel betere arbeidsvoorwaarden zijn dan bij de opdrachtgever. Klopt dat?
Vaak wel. Ja. Zeker niet altijd. Maar het is aan de onderkant van de markt is het altijd moeilijker met al deze dingen dan aan de bovenkant.
Ja.
Dus als je je in de sfeer van het minimumloon bevindt, dan zal er waarschijnlijk minder pregnant onderscheid zijn. Maar zeker in de hogere regionen, 2 keer modaal en hoger, wordt er in het algemeen, in ieder geval de totale set van arbeidsvoorwaarden in de detachering, is in het algemeen beter dan wat men zou kunnen krijgen bij die opdrachtgever.
Maar je ziet in ieder geval bij een aantal sectoren, denk ook Rijksoverheid, maar onderwijs, ook wel een enorme inhaalslag gemaakt natuurlijk de afgelopen jaren met de salarissen.
Ja, dat merken de detacheerders ook wel.
Ja.
Want mensen, in principe...
Dus dat verschil is kleiner aan het worden.
Dat is wel kleiner aan het worden, maar ik denk ook dat de meeste gedetacheerde werknemers kiezen niet primair voor de detachering omdat je daar meer verdient. Maar die kiezen voor de detachering omdat ze een stabiel inkomen hebben en een aantal keren van werkgever kunnen veranderen zonder dat ze iedere keer opnieuw moeten solliciteren en ondertussen ook gewoon risico lopen.
Ja.
Als je gewoon een vast contract hebt bij een detacheerder, dan is de detacheerder ervoor verantwoordelijk. En dat is niet oneindig, maar dat loopt best ver door. Dat de detacheerder ervoor verantwoordelijk is dat je passend werk hebt.
Ja.
Heel even terug naar dat toelatingsstelsel. Ik sprak Theo Verleeuwen een tijdje geleden. Die is van stichting POK.
POK, ja.
Die toetsen eigenlijk of jij het juiste salaris uitbetaalt.
Ja.
Ook ooit begonnen aan de onderkant van de arbeidsmarkt volgens mij. En nu pakken ze dat natuurlijk helemaal breed. En hij zegt, ja, dat toelatingsstelsel. En je moet straks nog maar even uitleggen wat daar nou precies de datums voor zijn. Maar hij zegt dat dat juist betalen, inleidingsbeloning is eigenlijk wel het struikelblok om toegelaten te worden daarin. Heeft hij een punt?
Ik denk dat hij daar wel een punt heeft voor de bedrijven waar we het net de hele tijd over hadden. Kijk, de klassieke uitzenders, met name de wat grotere die al wat langer bestaan, daar is dit alleen maar een administratieve last voor. Voor de bedrijven die zich hier eigenlijk aan zouden moeten, de bedrijven waar het om gaat, voor de roemergevallen zou ik maar willen zeggen, is het over de hele linie een probleem. Want als die hieraan voldoen, dan kunnen ze niet meer dat lucratieve businessmodel, wat overigens al lang verboden is, hè, dat kunnen ze dan niet meer toepassen, het uitbuiten van die arbeidsmigranten. Maar voor partijen die tot nu toe nog niet aan die inlenersbeloning hebben voldaan, omdat ze het nooit als probleem hebben ervaren, niemand klaagde. Dat is even wat makkelijk gezegd, maar dat is eigenlijk wel het geval. Voor die partijen wordt het heel moeilijk om dit zo in te richten dat ze hun business, dat hun businessmodel blijft kloppen en ze zich aan de wet houden, waardoor ze kunnen worden toegelaten. Want je moet dus gewoon je hele salarissystematiek zo verbouwen dat je bij wisseling van opdrachtgever aanpassingen kunt doen die ertoe leiden dat je weer aan de wet voldoet in de nieuwe situatie, zonder dat je die medewerker nou per se heel veel salarisverhoging of salarisverlaging gaat geven. Dat kan wel, dat gebeurt nu ook al, maar dat is wel erg ingewikkeld.
En dan nog even het SNA-keurmerk, want dat speelt in deze discussie natuurlijk ook een rol. Als ik het goed begrepen heb, je wordt al toegelaten, nu voorlopig in ieder geval. Nou ja, als je een SNA-keurmerk al hebt.
Ja, voor die wet DTA, dan moet je eigenlijk, we hebben nou wat jullie met Patrick Tom hebben gedaan, nog een keer terugkijken. Want heel kort samengevat is het zo dat als jij op 1 juli 2025 in het bezit bent van een onvoorwaardelijke SNA-registratie, dus even zwart-wit gezegd zonder minors, als je daarvan in het bezit bent, dan kom je in de overgangsregeling terecht. En dat betekent dat je dan is het een stuk gemakkelijker om uiteindelijk toegelaten te worden. Als jij dat niet hebt op die 1 juli 2025, dan word je als nieuwe partij in het systeem ingebracht. En dan moet je dus alsnog onder het nieuwe normenkader, wat er overigens nog niet is, moet je onder het nieuwe normenkader worden de toelating aanvragen en overal aan gaan voldoen. Dat de kans dat je dat haalt als bestaande partij voor 1 januari 2026... wanneer deze wet van toepassing wordt helemaal, de kans dat je dat haalt is echt heel klein.
Ja, en, je verwacht dat die toetsing ook pittiger zal zijn dan dat de SNA nu is? Of
ja,
niet?
Zeker. Ja, er komt gewoon een aantal dingen komen erbij. En wat overigens, voordat je de vraag stelt, wat er dan precies bij komt, dat weten we nog niet. Want er is nog geen normenkader. Ja. En het was oorspronkelijk de bedoeling dat het normenkader in een algemene maatregel van bestuur zou worden bepaald. En dat is op zich wel logisch, omdat als je iets wil veranderen aan de normen, om dan iedere keer de wet te moeten veranderen, dat is een heel omslachtig proces.
Ja.
Maar nu hebben ze het nog een niveautje verlaagd en hebben ze gezegd, in de algemene maatregel van bestuur hebben ze gezegd, het normenkader wordt bij ministerieel besluit, ministeriële beschikking bepaald.
Ja.
Dat betekent dat de minister het bepaalt. En dat wordt natuurlijk al heel gauw politiek, want dat is niet die minister zelf die op zaterdagmiddag dat normenkader gaat zitten uitschrijven aan de keukentafel. Ja. Maar dat zijn de ambtenaren van SZW. En daar kan je dus, als de minister van een bepaalde politieke kleur is, dan gaat dat de ene kant op. En is de minister van een andere politieke kleur, dan gaat dat de andere kant op.
Ja.
Dus daarmee wordt dat normenkader een politieke speelbal.
Volgens mij hebben we al een beetje helder waarom dit nou relevant is. Mm-hmm. Want als je het niet geregeld hebt, word je uiteindelijk via een hele slinger van datums waar je aan moet voldoen, word je niet toegelaten.
Juist.
Dan gaan we toch maar heel even praktisch vragen. Ik ben een detacheerder. Wat moet ik nou gaan doen om hiervoor op voor te bereiden?
Je hebt dat eigenlijk zelf al gezegd natuurlijk. SNA-certificering halen, zo snel mogelijk. Of het is NEN 4400 is de norm. Waar je aan moet voldoen om SNA-certificering te krijgen. En SNA-certificering, dat is de Stichting Normering Arbeid, dat is de vrijwillige certificering van de branche.
Ja, maar om daaraan te voldoen, want dan gaan we toch even terug naar de inleningsbeloning. Hoe moet ik me nou op die inleningsbeloning
voorbereiden? Ja. Nou ja, wat je dan moet doen, is in je organisatie je systemen zo inrichten dat je bij wisseling van opdrachtgever,
ja,
die medewerkers kunt inschalen in de salarissystematiek van de opdrachtgever, even simpel gezegd. Waardoor je dus kunt toetsen of die al voldoende salaris heeft. En of die op de juiste momenten salarisverhoging krijgt. Of die als je aan de CAO moet voldoen. En nu, ik merk dat ik vergeet te vertellen. Als je alleen aan de WADI moet voldoen, dan moet die alleen maar hetzelfde loon, even versimpeld. En als je dus aan de CAO moet voldoen, dat betekent dat je lid bent van de ABU of de MBBU, of dat die algemeen verbindend is verklaard, dan moet je zo'n heel lijstje invullen.
Ja.
En het is allebei ingewikkeld, alleen de CAO-kant is veel ingewikkelder. Want als je dus even voor de duidelijkheid dan, als je alleen maar onder de WADI voldoet aan de inlenersbeloning, dan moet je hetzelfde loon betalen.
Ja, duidelijk. En dan ben ik er, of heb ik dan nog meer te doen?
Onder de WADI ben je er dan wel, ja.
Ja.
Maar dat is nog steeds wel ingewikkeld, want je moet dat inschalen. En ja, er zijn in de markt is een beetje het geluid dat je als dat de opdrachtgever dan het salaris van de ingeleende medewerker zou bepalen. Dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, je zou kunnen argumenteren dat dat niet eens is toegestaan.
Ja.
En wat er moet gebeuren is dat de werkgever van die werknemer, dat is vaak nu de detacheerder of de uitzender,
ja,
die moet die medewerker inschalen in de salaris- en functiesystematiek van de opdrachtgever.
Ja. Ja.
Dus dan moet je eigenlijk ook weten, heel goed weten hoe die functiesystematiek in elkaar
juist,
zit.
Juist, ja. Dus die opdrachtgever die moet jou die gegevens geven.
Ja.
En dat was vroeger nog wel een leuk geitenpaadje, want dan sprak je bij de borrel met je opdrachtgever af dat die dat weigerde te geven. Maar dat kan niet meer. De opdrachtgever is nu, technisch gaan we daar nu niet op indenken, maar de opdrachtgever is nu de facto verplicht om je dat te geven.
Ja.
Ja. En dat betekent misschien ook dat je eigen salarishuis als detacheerder ook wel een bepaalde mate van flexibiliteit moet inbouwen.
Ja, ja.
Om mensen ene keer wat meer en de andere keer wat minder in te hebben.
Je moet het zo inrichten. Daar is natuurlijk geen generieke regel voor te geven. Maar je moet het zo inrichten dat je precies wat jij zegt kan doen. Dus dat als je bij de ene opdrachtgever krijg je het vakantiegeld in mei en bij de andere in juni. Dan heb je bij de ene wat meer gekregen dan bij de ander, want je hebt het eerder. Dus je systematiek moet daar al die flexibiliteit voor hebben. En als het alleen maar onder de wadi is, dan gaat het nog wel als je maar gewoon lekker dik betaalt.
Ja.
Want hoe hoger het loon wat die medewerker krijgt, hoe groter de kans dat het gelijk is of meer als bij de opdrachtgever.
Ja, ja, ja.
Is overigens ook nog wel onwenselijk als die ingehuurde medewerkers veel meer gaan verdienen dan het personeel van de opdrachtgever. Maar dat wordt in de WADI niet geregeld.
Ja, ja. Oké. Dus mocht je een carrière of heb je een carrière nu in de back-office bij een detacheerder, is ook dit het moment om te heronderhandelen over je arbeidsvoorwaarden. Want je krijgt een heel druk jaar.
Ja, precies.
Maar een andere oplossingsrichting is nog te zorgen dat je niet onder die WADI valt. Dus dat je in je businessmodel iets aanpast.
Klopt, maar dat moet het wel zo zijn. En dat is ook wel in de loop van de tijd door jurisprudentie is dat wel opgeschoven.
Ja.
Dat mensen dachten in het verleden dat het mogelijk was om in een overeenkomst af te spreken dat iets wel of niet zo is.
Ja.
En dat je wel of niet onder leiding of toezicht werkt. Dat kan niet meer. Nee. Dat is het principe wat ook bij de ZZP'ers komt dat nog veel vaker voor. Dat gaat over, dat heet wezen gaat voor schijn. En dat is in normale mensentaal, het moet gewoon wel echt zo zijn. Je mag er niet naartoe contracteren.
Ja,
voor
de opdrachtgevende kant is het wel denk ik een belangrijke oplossing om een stuk flexibiliteit te kunnen behouden. Maar het in je leveringsproces dan anders te regelen. In plaats van dat je 6 IT'ers inhuurt, dat je projecten uitbesteedt aan een IT-detacheerder.
Ja, of een stuk werk.
Ja.
He, dat was vroeger was dat met de schoonmaker bijvoorbeeld altijd wel een ding. Dat is een mooi beetje plat voorbeeld. Hè, want de schoonmakers zijn altijd weer de lul. Maar
ja.
De Rijksoverheid heeft een aantal jaren geleden de schoonmaak teruggehaald naar eigen werknemers. Mm-hmm. Iedereen weer in dienst genomen. Maar dat werd altijd traditioneel uitbesteed. En dan word je betaald op basis van hoe schoon het is. En dan bepaalt de opdrachtgever bepaalt niet hoeveel uur die schoonmaker komt en hoeveel die per uur verdient.
Ja.
En in de ICT komt het ook heel veel voor. Niet alleen bij ontwikkelprojecten natuurlijk. En van je moet die software leveren, dan is het een product. Maar ook bijvoorbeeld, je kunt heel goed de service desk uitbesteden aan een externe partij.
Ja, exact.
Maar dan mag je daarna geen leiding gaan geven aan die medewerkers of die service desk. En dan moet je het ook gewoon aan die partij overlaten. En dat is wat nog wel complex wordt gevonden door die opdrachtgevers.
Ja, ja.
Want in de hele consultancy is dit volgens mij ook nog een beetje grijs gebied. De grote bedrijven. Waarvan je kan afvragen, is het nou wel of niet onder leiding en toezicht? Is het nou wel of niet detachering? Ze suggereren in ieder geval vaak dat ze er niet onder vallen. Maar in de praktijk is dat denk ik anders.
Ja, ik vraag me af. Daar wordt natuurlijk ook gewoon, dat wordt ook wel onder de pet gehouden. Hè? Ik denk dat een aantal van die grote consultancies aan de onderkant van hun businessmodel gewoon de inlenersbeloning betalen. En daar gewoon voldoen aan de wet en zelfs aan de CAO voor uitzendkrachten. Daar lopen ze zeker niet mee te koop. En ik denk ook wel dat het, zodra de salarissen hoger worden, krijg je weer hetzelfde verhaal. Zo, tot nu toe, als die medewerker niet klaagt, dan gebeurt er eigenlijk niks. En zeker niet zolang er natuurlijk ook nog aan de belastingkant het handhavingsmoratorium geldt al helemaal niet. Als er niemand benadeeld is, dan wordt die wet niet gehandhaafd. En dan is het dus geen probleem. Nu krijg je dus, omdat de toelating nodig is, maakt het niet meer uit of er iemand benadeeld is. Je moet gewoon aan de wet voldoen.
Ja. ZZP is ook nog zo'n speciale categorie. Inleveringsbeloning, ZZP, dat heeft niks
meer. Geen relatie. Nee, behalve het waterbed effect, maar daar gaan we ook een andere keer over praten.
Ja.
ZZP'ers vallen niet onder de WADI.
Nee. Oké, en vallen ZZP-bemiddelaars dan wel onder de wet TTA, de toelating?
Dat is lastig. Als die bemiddelaar die medewerker gewoon doorlevert, dus die ZZP'er, dan is dat geen ter beschikkingstelling van een werknemer, want het is jouw werknemer niet. Dus dan ben je makelaar, of soms dan heb je dat verhaal van tussenkomst en dan gaat het geld ook via jou. Dan is er nog steeds de algemene consensus wel dat dat niet onder de wadi valt.
Ja.
Die bemiddelaars moeten overigens wel toelating aanvragen. Want als zij een gedetacheerde medewerker doorleveren, wat natuurlijk in die branche heel gebruikelijk is, dan moet en de tussenpartij en de houder van de arbeidsovereenkomst moeten allebei gecertificeerd zijn. Sterker nog, de hele keten. Als die werknemer ergens in dienst is van iemand en via een keten van 16 hubjes wordt ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever, moeten ze alle 16 toegelaten zijn.
Nou, dit wordt razend spannend. Ja, we moeten gaan afronden. Heb jij nog een slotvraag? Of anders doe...
Nou ja, ik kan die vraag aan jou stellen. Of zou jij nog zin hebben om een detacheringsbedrijf te gaan starten? Maar laat ik het aan jou stellen. Laat het toch even een beetje positief eindigen.
Nou ja, natuurlijk. Want uiteindelijk is het zo dat het wordt allemaal steeds ingewikkelder. En de administratieve last neemt enorm toe. Dus het wordt je wel een beetje tegengemaakt. Het is ook, WTTA werpt een toelatingsdrempel op. Dat is ook iets heel politieks waar ik me ook nu niet zo over zal uitlaten. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het voorkomen dat die malafide aanbieders elke keer weer terugkomen. Dat heeft ook wel een hoop effecten op de bestaande markt. Het is straks na 1 juli 2025 is het heel moeilijk om een nieuw detacheringsbedrijf te beginnen. Dus ik voorspel ook wel dat er een handel zal ontstaan in toegelaten detacheringsbedrijven.
Ja.
En is eigenlijk ook een beetje het oude gildensysteem, waarbij de toelatingsdrempel voor nieuwe partijen steeds ingewikkelder wordt.
Ja.
Ten faveur van degene die nu al eentje hebben.
Precies. Dus als je dat is straks is het in je businessmodel gewoon een voordeel om toegelaten te zijn. Want als je niet toegelaten bent, dan mag je niet zaken doen.
Ja. Oké. Dus eigenlijk kort samengevat een oproep voor de detacherende gemeenschap om in ieder geval te kijken naar je businessmodel en dan ook nog even dat SNA-keurmerk maar eens eventjes binnen te halen volgens mij.
Ja, en dan mijn tip is doe dat snel, want de tendens is dat die certificerende bedrijven die zitten straks helemaal vol, want iedereen gaat dit nu willen.
Ja.
En dan ben je straks gewoon niet op tijd.
En dan gaan we met spanning het normenkader afwachten. Ga jij dat even voor ons uitwerken op flexnews.nl?
Zeker, op het moment dat het normenkader er is, dan zal ik het voor jullie uitwerken.
Mooi, heel fijn. Alexander, dankjewel dat je er was. Hugo-Jan, jij ook bedankt en dan gaan we afronden. Als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kan je je ook al abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.